Waar we nu gaan over praten in het komende half uurtje tot 12 uur, dat is over beenmergtransplantatie. Dat lijkt nogal ingewikkeld. Veel mensen hebben daar vooroordelen over, zijn daar een beetje bang van. En daar gaan we trachten iets aan te doen in dit programma. Dat doen we met twee praatgasten. Allereerst dokter De Buijzer, als ik dat goed zeg. Ja. Dokter, u bent hoofdgeneesheer in het Elisabeth Ziekenhuis in Zijsselen. En dan praten wij ook met Trees, en dat is dan iemand die het eigenlijk allemaal aan de lijve heeft ondervonden. Dokter, misschien eerst even over naar u. Ik zei het al, u bent hoofdgeneesheer in Zijsselen, het Elisabeth Ziekenhuis, wellicht bij veel mensen, vooral bij Maldegemnaren, nog bekend als zijn het Sanna. En dat komt dan van vroegere tijden, van het sanatorium. En dan is daar meteen ook bijgezegd dat dat hospitaal in de loop der tijden, in de loop der jaren, een hele evolutie heeft ondergaan.
Ja, ik denk het sanatorium dateert dus van meer dan 50 jaar geleden. En het is pas de laatste 20 jaar dat het ziekenhuis volwaardig is uitgebouwd. Volwaardig wil dan zeggen voor de equipe, dus chirurgie, voor de groep chirurgie en een groep interne ziekten, dus inwendige ziekten. Dus wij moeten ons beperken, maar wat we uitbouwen willen we ook goed doen, degelijk uitbouwen. Zo hebben we de groep interne, dus die 7 specialisten telt, de groep chirurgie 4 specialisten, dat is de voorbije 20 jaar op uitgebouwd, maar zoals elk ziekenhuis barsten we bijna uit onze voegen dus, en kennen we de klassieke problemen van, die de overheid ons aandoet, kwestie van betaling en expansiemogelijkheden die ontbreken.
Mm-hmm. Ik zei het al, u bent hoofdgeneesheer. Hoe moeilijk is het eigenlijk de dag van vandaag om een hospitaal te runnen? Daar komt uiteraard heel wat bij kijken. U bent specialist op medisch gebied, maar los daarvan denk ik dat er ook nog heel wat andere facetten komen om het hoekje kijken.
Het wordt met de dag moeilijker om het administratief te runnen. Dus de administratieve verplichtingen, de wetteksten, die niet alleen veranderen, maar die we dikwijls voor een budget op te maken, is het onmogelijk. Dus een jaar budget opmaken is onmogelijk, omdat de wetteksten voor eerst snel veranderen. En dikwijls ook pas latijden bekend geraken, zodanig dat we bijvoorbeeld het jaar voorbije jaar 91 praktisch nog niet kunnen afwerken op administratief vlak. En dus het administratieve gedoe wordt met de dag zwaarder. Ook de eisen die gesteld worden op computervlak en dergelijke, magneetbanden en dergelijke, wordt enorm zwaar.
Misschien om toch een idee te geven voor onze luisteraars, over welke capaciteiten beschikt het hospitaal momenteel?
Dat is tweeërlei. Dus als men een zwaarte van een ziekenhuis uitdrukt, spreekt men over acute bedden. Dat wil zeggen dus de chirurgiebedden, inwendige ziekten en geriatrie, dus voor oudere mensen. Beschikken we over 175 bedden. Daarnaast hebben we nog een MS-afdeling, dus een multiple sclerose-afdeling. En hebben we ook nog een RVT-afdeling, dus een rust- en verzorgingstehuis, een eenheid van 28 bedden. Dus alles totaal een capaciteit van een 225 patiënten.
Oké, dan misschien overstappen naar het onderwerp van vandaag. Iets wat we eigenlijk aangebracht hebben gekregen door een informatieavond die jullie een tijdje terug hebben in Zijsselen georganiseerd. Misschien terloops, hoe was de opkomst daarvoor?
Het was op 21 april, dus de dinsdag na Pasen, had ik professor Bogaerts van Leuven gevraagd om te komen spreken over beenmergtransplantatie. De publiciteit die daar toen rondgevoerd was, wij wisten niet goed welke kant we uitgingen, dus wij wisten niet welke opkomst we gingen krijgen. Ik weet dat er veel taboes rond zijn, veel beperkingen. We wisten niet of we 20 of 200 mensen gingen krijgen, dus we hadden er uiteindelijk een 50-tal. Ik vond dat persoonlijk een magere opkomst, maar dus mensen die mij op voorhand erover gesproken hadden, vonden dat veel.
Het is ook zo, als de mensen naar zo'n avond komen, dan moeten ze eigenlijk een beetje uit de anonimiteit treden. Vandaar dat dit medium misschien dan beter geschikt is om een groot publiek te bereiken. Mm-hmm. En vandaar ook, denk ik, dat we heel wat taboes rond die beenmergtransplantatie uit de wereld moeten helpen. Nu, ik denk ook dat je dat ook wel een beetje begrijpt, dat veel mensen daar toch wel bang voor zijn. Dat dat eigenlijk iets is wat zij niet goed begrijpen. Wat gaat er daar met mij gebeuren? Misschien vooral je dat heel concreet te beantwoorden, toch is ook de belangrijkheid van zoiets onderlijnen. Beenmergtransplantatie, het is ook zo, denk ik, dat heel wat mensen die daar een noodzaak aan hebben, dat het voor die mensen een kwestie van leven of dood is.
Ik denk inderdaad, het gaat meestal over jonge mensen. Dus mensen op oudere leeftijd komen niet meer voor in aanmerking. Het gaat praktisch altijd over jonge mensen. En voor die mensen is het inderdaad een kwestie van leven of dood. Dus het is, als men dat niet geeft, ja, is er helemaal niets en is er een spontane verloop is overlijden. Dus momenteel zijn er 300-tal indicaties per jaar in België voor beenmergtransplantatie. En er kunnen er slechts 150 gebeuren, niet door plaatsgebrek of competentie, maar gewoon omdat men geen donoren heeft. Dus er zijn 150 mensen per jaar in België die een transplantatie zouden kunnen krijgen, maar door gebrek aan een compatibele donor, dus aan een persoon die beenmerg kan geven, dus kan men die mensen niet transplanteren.
Mm-hmm. Nu, over welke mensen praten wij dan? Ik denk over leukemiepatiënten.
Hoofdzakelijk over leukemiepatiënten, ja.
Mm-hmm. Misschien nog eens verduidelijken, leukemie.
Dus leukemie is dus bloedkanker, dat vooral dus op alle leeftijden voorkomt, maar dus waarin men ook soorten heeft. Men heeft de acute vorm die heel snel, als men het niet behandelt, fataal verloopt. En men heeft op ouder leeftijd ook meer de chronische vorm, de lang aanslepende leukemievormen die dus over vele jaren, zelfs onbehandeld, nog vrij gunstig kan verlopen. Maar het gaat dus over de eerste groep, over de acute leukemie, de acute bloedziekte dus, waarvan we waarschijnlijk allemaal personen gezien hebben, dus die op korte tijd plots ziek worden en onbehandeld zelf na enkele weken of maanden dus overlijden.
Mm-hmm. Nu, ik denk dat we het gesprek een beetje gaan moeten opdelen in twee facetten, naar mogelijk kandidaat donoren toe. Mm-hmm. En dan uiteraard ook naar patiënten toe die dat dan nodig hebben. Nu, wat die kandidaten donoren betreft, je zei het al, het is heel moeilijk om kandidaten te vinden, dat is één. Maar ik denk, mocht er veel kandidaten zijn, blijft het moeilijk om de juiste kandidaten te vinden.
Ja, dus een juiste kandidaat vinden is het gemakkelijkste in eigen familie. Dus als in eenzelfde gezin een broer aan een broer of een broer aan een zus, is de kans 1 op 4 dat ze compatibel zijn. Dus dat wil zeggen dat ze aan elkaar kunnen beenmerg geven. Als men bij vreemden moet, als men niemand in eigen familie vindt, moet men in het vreemde register bij de vreemde mensen, niet familieleden, gaan zoeken. En dan is de kans maar 1 op 50.000, statistisch. Dat wil zeggen dat de kans dat twee mensen elkaar kunnen geven 1 op 50.000 is. Dat wil zeggen dat wil u iedereen in België een kans geven om een beenmergdonor te vinden, dan moet u 50.000 kandidaat donoren hebben. Dus iedereen die zich kandidaat stelt, of wil stellen, wordt een klein bloedstaal van 10 milliliter afgenomen. En dat wordt de gegevens daarvan worden opgeslagen in een centrale computer. Niet lokaal, niet regionaal, maar internationaal. En dus die gegevens worden geraadpleegd. Als er ergens ter wereld iemand is die een beenmergtransplantatie wil krijgen, wordt het internationale bestand geraadpleegd. En wordt er gezocht naar een compatibele, dus naar een donor die eventueel in aanmerking komt om beenmerg te geven.
Dus je zei het al, 150 mensen die wachten eigenlijk vruchteloos op de juiste donor hier in België. En ook voor die mensen, denk ik, wordt er dan gekeken in dat internationale register. Dus reden te meer om te zeggen dat er eigenlijk een groot aantal kandidaat-donoren nodig is. Om toch de juiste te kunnen vinden. Ja. Want als we dan praten over dat, over die internationale lijst, over hoeveel mensen hebben wij dan? Heb je daar een idee van hoeveel
er over zijn? In het, ik weet dat er in België 15.000 momenteel zijn. Ah, ja. 15.000 kandidaat donoren die geregistreerd staan. Uh-huh. Maar dus daar vallen elk jaar mensen af. Door de leeftijd.
Ja.
Dus elk jaar, dus men houdt. Dus wettelijk mag men niet transplanteren, mag men geen donor zijn voor 18 jaar. Men mag het wel doen als het in eigen familie is, maar de wet laat het voor vreemden, tussen vreemden maar toe vanaf 18 jaar. En men, omwille van regeneratie, omwille van groeimogelijkheden van het beenmerg, stopt men op 50 jaar. Dus als u zich kandidaat stelt op 40 jaar, binnen 10 jaar in principe stopt uw mogelijkheid om beenmerg te geven. Men houdt er nog een paar jaar in reserve, vooraleer men uw gegevens uit de computer uitwist. Mm-hmm. Maar dus op 50 jaar in principe stopt de mogelijkheid. Dus elk jaar vallen er een aantal mensen af uit het gegevensbestand. Mm-hmm. Dus moet er elk jaar nieuwe bij komen.
Nu, stel dat ik mij kandidaat stel voor het donorschap, dan verloopt dat, meen ik, in verschillende stappen. Je zei het al, de eerste stap is dan de prik, de bloedafname, om te kijken wat mijn eigenschappen zijn op dat gebied. Dat is de minste stap, meen ik, hè?
Ja, je moet het zo zien, dus Als men beenmerg wil geven, is het belangrijkste dat men gaat onderzoeken is het, de verschillende kenmerken, de eigenschappen van uw witte bloedcellen. Dus men gaat u 10 milliliter bloed afnemen en daarop gaat men een eerste bepaling doen van uw soort, uw samenstelling van uw witte bloedcellen. Dus die gegevens worden opgestapeld in een gegevensbank. En in het geval er iemand gevonden, iemand is die met leukemie die in aanmerking komt voor transplantatie, gaat men die patiënt volledig typeren, volledig zijn samenstelling bepalen. En op basis daarvan gaat men dan zoeken of er in het gegevensbestand iemand is die correspondeert. Dus die, wiens gegevens kloppen tot op dat eerste niveau met de patiënt.
Ja. Nu, die stap kan men eigenlijk, om het zo te zeggen, vrijblijvend doen.
Absoluut,
men kan dus zeggen, kijk, onderzoek mij maar naar mijn eigenschappen, maar dan is dat nog geen verplichting om eventueel later donor te worden.
Nee, als u zegt ik ben vandaag kandidaat donor en binnen een maand of binnen een jaar of binnen 5 jaar krijgt u een brief in de bus of een telefoontje. U bent eventueel kandidaat om, wij hebben iemand die van uw beenmerg zou kunnen krijgen, dan staat u nog vrij om te zeggen, ja, het past me niet, ik voel me niet goed, ik moet,
Ofwel dan denk
ik, nog weigeren.
De gewetensvraag daar komt. Hè?
Ik denk dat dat heel zwaar is.
Ja.
Ik denk dat dat heel zwaar is. Te weten dat er iemand is die kan, wiens leven, moet het zo zien, wiens leven gekund redden. Hè? Hm. Het succes van een beenmergtransplantatie is 75-80%. Dat wil zeggen, iemand met leukemie die van u beenmerg kan krijgen. Dus aan wie, ik ga het omkeren, aan wie u kunt beenmerg geven, dan weet je, als jij geeft, red je die in 75-80% van dus de kans dat hij overleeft.
Ja.
Maar je weet ook, als je zegt, ik geef hem geen beenmerg, dan weet je, als er niemand anders is, dat die patiënt ten dode is opgeschreven. En dat is wat mij oorspronkelijk heeft ertoe aangezet enkele jaren geleden, om die mensen te, om donoren te zoeken, om zijn kandidaat te stellen. Omdat ik zou het een ramp vinden. Ik heb zelf 4 kinderen. Hè. Ik zou het een ramp vinden als iemand van mijn kinderen morgen leukemie zou hebben. En statistisch weet ik dat er in België 100 of meer mensen mogelijk zich kunnen optreden als kandidaat donor. En dus als mijn kind leukemie zou hebben, of ik zelf leukemie zou hebben, en er is niemand in het gegevensbestand, die databank, die compatibel is met mij, dan zou ik het, ik zou toch alles doen, ik denk u toch ook, om iemand te vinden die zegt, alsjeblieft, laat u typeren, je kunt mij misschien redden. En dus mijn, wat mij toen beslist, verder aanzetten heeft om mij kandidaat donor te stellen, is, ik ben vandaag kandidaat donor, maar ik ben misschien morgen kandidaat receptor. Hè.
Ja. Goed, zo dadelijk praten wij over de tweede stap, het eigenlijk afnemen dan van het beenmerg. Maar stel voor dat we toch eerst even verpozen met de volgende plaat. Dat was nog even Johan Verminnen en de tijd gaat nog zo vlug op een zondagvoormiddag. Dokter, we gaan het eens hebben over de tweede stap, de uiteindelijke stap denk ik, want dat bloed afnemen dat zal wel niet zo zoveel de mensen afschrikken, maar dan het beenmerg afnemen. Daar rusten nog heel wat taboes op, denk ik. Hè. Wat gebeurt er dan heel concreet?
Wel, heel concreet gebeurt dus de beenmergafname gebeurt tijdens een korte hospitalisatie. Dus men vraagt overal om 48 uur gehospitaliseerd te zijn, dat wil zeggen een dag en 2 nachten. Omdat de beenmergafname gebeurt onder algemene verdoving. Nu, het risico voor een algemene verdoving is niet zo groot als bij een algemene verdoving voor een operatie, omdat uiteindelijk men met gezonde mensen werkt, want het essentieel is dat u gezond bent, anders gaat men geen beenmergdonor zijn. Dus het is een verdoving op een gezond persoon, dus ik denk het narcoserisico is niet groot, is minimaal. Maar dus wat gebeurt er dan? Dan gebeurt meestal het beenmerg wordt afgenomen uit het bekkenbeen, dus waar men dus op verschillende plaatsen gaat gaatjes boren eigenlijk in het bekken, in het been, omdat daar de bloedaanmaak gebeurt. Dus bij de volwassenen gebeurt de bloedaanmaak in de ribben, de wervels en het bekken hoofdzakelijk. Dus de bekken is de grootste voorraad, zal ik zeggen, om van beenmerg. En gaat men dus 3, 4 of meer openingen, fijne openingen maken waar men dus met een naald, een aspiratienaald in kan om het beenmerg eruit te zuigen. En dus de patiënt, als hij wakker wordt, als hij ontwaakt en als hij naar huis gaat, kan nog, afhankelijk van zijn pijngevoeligheid, afhankelijk van zijn pijndrempel, kan nog enkele dagen of ja, 4-5 dagen een stijf gevoel hebben in het beenmerg, dus in het bekken eigenlijk. Mm-hmm. Op de punctieplaatsen dat men uiteindelijk dus wat pijn doet, is het doorboren van het beenvlies dat op het bekken ligt en het, ik ga niet zeggen het leegzuigen van het beenmerg, maar de punctieplaats kan vooral toch wat pijnlijk overkomen.
Nu een vraag die bij veel mensen zal opkomen en meteen ook denk ik de reden van hun schrik, is zoiets gevaarlijk eigenlijk? Kunnen zij daar met andere woorden, om het aan volks te zeggen, iets aan overhouden?
Ik denk dat dat nul is. Dus de hoeveelheid beenmerg die we afnemen is 500 milliliter, dus een halve liter. Dat is een fractie, enfin, maar een klein deel van onze voorraad. Het is zo dat die voorraad aangevuld is na 8 à 10 dagen, laten we zeggen 14 dagen, is die voorraad opnieuw aangevuld. Is onze voorraad beenmerg even groot als voordien. Dus in principe zouden we om de maand kunnen opnieuw beenmerg geven. Maar de kans dat iemand 2 keer in zijn leven opgeroepen wordt voor een beenmergtransplantatie is statistisch gezien enorm klein. Mm-hmm. Maar men zou het kunnen.
Nu, ik denk dat u toch moet toegeven dat de stap die men moet zetten toch wel ietsjes groter zal zijn dan die men zet bijvoorbeeld als men bloed geeft. Dat ook daarvoor hebben blijkbaar nog heel wat mensen schrik, als ze de mensen van het Rode Kruis geloven. En waarom zouden we het niet doen? Ook daar krijgen wij frequent oproepen om bloedgevers. En ook daar ligt het al blijkbaar moeilijk voor heel wat mensen. Laat staan dan om zoiets te gaan doen.
Ik heb veel respect voor mensen die bloed geven. Ik heb daar alle bewondering voor. Maar uiteindelijk moet men het zo zien dat men met beenmerg te geven gaat het van 1 naar 1 persoon. Dus persoon A redt persoon B. Dus ik heb je daarnet gezegd, je hebt de kans van 80%. Dat kan men niet zeggen bij bloedgeven. Dus bij bloedgeven, ik werk zelf in een ziekenhuis dus en ik zie ook dat men het bloed dat men daar geeft, voor eerst het bloed dat men afneemt bij donoren, wordt meestal wel gebruikt, maar ook als men het niet nodig heeft, kan het, wat men noemt, perimeren, kan het verjaren, kan het te oud worden. En de doeltreffendheid is ook niet altijd 100%. Dus we weten toch ook, bij bepaalde zware ingrepen heeft men dat bloed absoluut nodig. Maar dus soms wordt het ja, niet altijd even noodzakelijk gegeven. Ik weet dat ik daar nu misschien heilige huisjes instap, in beuk. Maar mijn grootste argument is dat men bij een beenmergtransplantatie gaat men werkelijk, men geeft het niet verloren. Men kan geen beenmerg geven en zeggen, het zal verloren gaan of het zal misschien niet goed gebruikt worden. Nee, het wordt heel doelbewust afgenomen van jou naar iemand anders. En die bepaalde persoon, die is er. Die wacht erop. Kun je van bloed wordt blind gegeven. Je weet niet aan wie en of het zal gebruikt worden. En of het goed zal gebruikt worden. Daar heb je geen zicht op.
Nu, er is al gezegd dat er 150 mensen per jaar vruchteloos wachten op die juiste kandidaat donor. Iemand die dan meer geluk had, Therese, dat ben jij eigenlijk. Je hebt op een bepaald moment wel iemand gevonden die voor jouw kandidaat wou zijn en ook de gepaste persoon was. Heb je dat in eigen familiekring kunnen vinden?
We hebben dat in eigen familie kunnen vinden, ja. Zelfs tamelijk dicht.
Ja.
We hebben niet te ver moeten zoeken.
Mm-hmm. Dus ik denk dat het ook voor jou een kwestie van leven of dood was op een bepaald moment, hè, dat je dat echt nodig had.
Inderdaad, als ik niet geholpen werd, dan had ik geen kans meer om te leven.
Mm-hmm. Dus misschien is om te onderlijnen hoe belangrijk zo'n nieuw beenmerg is. Het is eigenlijk al kort gezegd, de overlevingskans of de kans op genezing, hoe sterk wordt die vergroot door het krijgen van nieuw beenmerg?
De kans is 1 op 80% toch? Dus dat je overleeft. Uh-huh. Dus het is van groot belang dus dat je zoveel mogelijk een donor krijgt. Want anders heb je geen kans op, dus op overleven.
Uh-huh. Nu is het zo, dokter en Therese, dat iemand die leukemie heeft sowieso op zoek moet gaan naar iemand die beenmerg kan afstaan. Of is dat eigenlijk toch al in een, ja, in een verdere fase van de ziekte dat men dat nodig heeft? Zijn er mensen bijvoorbeeld die perfect kunnen genezen zonder dat zij beenmerg krijgen van iemand anders?
Ja, er zijn een aantal gevallen, dus een aantal soorten, laten we dat zo zeggen, of stadia, waarbij men met agressieve chemotherapie, dus werkelijk heel harde aanpak, met heel harde medicatie, de patiënt kan genezen. Maar er zijn een aantal andere gevallen dus waarbij men met chemotherapie alleen niet radicaal genoeg kan zijn. Want je moet weten, de beperkende factor bij chemotherapie, dus met de kankerbestrijdende middelen, is de hoeveelheid. Dus men moet zwaar geven om al het beenmerg aan te, dus alle kankercellen, alle leukemiecellen te doden. Maar als men zo agressief is dat men alle leukemiecellen doodt, dan zeggen we soms, we besproeien het een grasveld tegen het onkruid, maar we hebben ook het gras mee.
Ja.
Dus er schiet geen beenmerg meer over. En dus je moet zeer agressief kunnen zijn om alle leukemiecellen te hebben, maar dan is ook het gezonde beenmerg weg. Mm. En dus wat er dan gebeurt, die mensen die een beenmergtransplantatie krijgen, die gaan eerst zware chemotherapie krijgen. Maar ze krijgen die zware chemotherapie, maar op een ogenblik dat men weet dat er een beenmergdonor is. Want als men geen beenmergdonor heeft en men heeft die zware chemotherapie, dan is de patiënt dood, hè?
Ja, dus het een kan niet zonder het ander,
nee,
eigenlijk.
Nee, men kan veel minder agressief zijn met zijn chemotherapie als men geen donor ter beschikking heeft.
Ja. Nu, dat is misschien een concrete vraag dan, hoe sterk was u gebaat eigenlijk bij dat nieuwe beenmerg? Is dat iets wat wij ons moeten voorstellen als zijnde van de ene dag op de andere een grote stap vooruit in het genezingsproces? Hebt u dat eigenlijk aan de lijve ondervonden zo sterk dat u kon zeggen, kijk, ja, een paar dagen nadien nu voel ik mij heel anders, heel veel beter? Of is dat ook dan weer een heel traag proces?
Nee, dat is een vlug proces. Dus van de ene dag op de andere word je verwittigd dat je dus niet meer verder kan leven zonder beenmergtransplantatie. En er wordt zo vlug mogelijk een donor gezocht.
Ja.
Maar ik heb het geluk gehad dat wij al iemand hadden in de familie. Maar er zijn mensen die nog moeten wachten of die geen kans hebben om een donor te vinden.
Dan denk ik dat we ook in de laatste minuutjes dat financiële aspect dus aan bod moeten laten komen. Er is er al gezegd, er kan eigenlijk een donor zijn van overal ter wereld. Nu, ook een kandidaatdonor kan naar overal in de wereld opgeroepen worden. Dat zal dan wel heel wat kosten met zich brengen. Niet alleen de verplaatsing, maar eigenlijk ook het onderzoek dus van het eigen bloed. Dat moet toch in die miljoenen lopen. Wie draagt dat allemaal dan?
Het principe is dat de donor volledig gratis dus moet zijn. Dus het donorschap is volledig gratis. Zowel de typering van uw bloed, de hospitalisatie, transport, verblijf eventueel van familie. Dus als u opgeroepen wordt voor in een ander land te gaan beenmerg geven, wordt uw verblijf volledig gedragen en uw transport, uw reizen volledig gedragen door door een fonds. Dus het kost u zeker geen frank. En voor wat de receptor betreft, ik kan misschien Trace beter laten antwoorden wat het aspect daarvan, want zij heeft het zelf ondervonden.
Financieel is het goed te betalen, aangezien dat je gesteund wordt door het fonds. Indien je een goede verzekering hebt, vragen ze eerst om aan de verzekering hetgeen dat zij willen terugbetalen. En hetgeen dat niet terugbetaald wordt, wordt via het fonds terugbetaald. Dus eigenlijk heb je ook geen financiële onkosten op de transplantatie zelf.
Maar ook diegenen die geen verzekering hebben, is toch zo dus dat er is een speciaal fonds voor hematologische aandoeningen. En dus als iemand het zelf niet zou kunnen betalen door een slechte verzekering, gaat toch het fonds, dat speciale hematologische fonds, alle onkosten dragen. Of duidelijk, substantieel bijspringen, zal ik
zo
zeggen.
Ja, inderdaad.
Misschien afrondend nog eens zeggen, heel concreet dan, waar mensen terecht kunnen als zij in dit programma onder andere warm gemaakt zouden zijn voor zich kandidaat te stellen voor het donorschap. Het is zo dat de transplantatie of het afnemen van beenmerg niet in Seyssel gebeurt. Hè?
Nee.
Maar wel kunnen de mensen daar terecht om zich kandidaat te stellen en om dus bloed te laten afnemen.
Voor bloed af te nemen dus kunnen ze wel in het ziekenhuis terecht na afspraak, omdat er maar een beperkt aantal... Het bloed moet zeer vers onderzocht worden in een universitair centrum. Dus het is op afspraak en in een universitair centrum kunnen ze ook maar een beperkt aantal bloedstalen per dag onderzoeken. Dus het is werkelijk, wij organiseren regelmatig namiddagen dat we een bepaald aantal mensen mogen uitnodigen om zich om een bloedstaal te laten afnemen. Dus zo hebben we in juli en augustus al twee namiddagen, dus dat er mensen uitgenodigd zijn om te komen. Maar dus als er mensen zouden geïnteresseerd zijn, kunnen ze altijd contact opnemen. Als wij een aantal bij elkaar hebben, vragen wij een dag in Leuven, dus dat we mogen mensen uitnodigen.
Nu, ik hoop dat wij toch een aantal taboes hebben doorbroken, maar ik veronderstel ook, als er nog vragen zouden zijn rond dat onderwerp, dat de mensen dan perfect bij hun eigen vertrouwde huisarts terecht kunnen.
Uiteraard.
Om daar nog meer informatie over te krijgen.
Uiteraard.